Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 22 en we lezen Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 9. Wij bevinden ons in de tijdsperiode de patriarchen, over de patriarchen van het volk van Israël. En momenteel zijn wij aan het lezen over Jozef, die in de gevangenis zit in Egypte. In het boek Job luisteren wij vandaag naar het eerste deel van de argumenten van Elihu. En zoals gezegd, we zijn vandaag dag 22 en we komen dichter en dichter bij onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus. We hebben dus bijna het volledige boek van Genesis gelezen. Nog 4 dagen na deze dag spenderen wij in Genesis met Jozef en zijn broers. En daarna beginnen wij te lezen in het boek Exodus, waarin God zijn volk van slavernij bevrijdt in Egypte. Maar vandaag lezen wij eerst nog over Jozef en over hoe hij uit de gevangenis geraakt. Laten we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 41. Jozefs macht in Egypte. 2 jaar later kreeg de farao de volgende droom. Hij stond bij de Nijl en zag uit de Nijl 7 koeien omhoog komen. Mooie, vette dieren, die gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien uit de Nijl omhoog. Lelijke, magere dieren. Zij gingen bij de anderen staan aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere dieren vraten de 7 mooie vette op. Toen werd de farao wakker. Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit 1 halm kwamen 7 zware, prachtige aren. Maar daarna schoten 7 andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker. En hij begreep dat het een droom was geweest. De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had, maar er was niemand die uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot de farao: "Nu moet ik wel bekennen dat ik nalatig ben geweest. Indertijd is de farao woedend geweest op zijn hovelingen. Hij heeft mij toen gevangen gezet in het huis van de overste van de lijfwacht en samen met mij de eerste van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij beiden toen een droom, elk met een eigen betekenis. Nu was in ons gezelschap een jonge Hebreer, een dienaar van de overste van de lijfwacht. Toen wij hem vertelden wat wij gedroomd hadden, wist hij voor beide dromen de juiste uitleg te geven. En zoals hij het ons had uitgelegd, zo is het ook uitgekomen. Ik ben in dat ambt hersteld en de eerste van de bakkers is opgehangen. Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker. En nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken, ging hij naar de farao. En de farao sprak tot Jozef. Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven. Jozef antwoordde. Uit mijzelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is. De farao zei tegen Jozef, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl en ik zag 7 koeien, vette, mooie dieren, uit de Nijl omhoog komen. Zij gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien omhoog, lelijke, magere scharminkels. Zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit gezien heb. De magere, lelijke koeien vraten de 7 vette op. Nadat ze die hadden opgeslokt, was er niets van te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen werd ik wakker. Nog iets anders zag ik in mijn droom. Uit 1 halm kwamen 7 aren op, vol en prachtig. Daarna schoten er 7 andere aren op, dor en spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 prachtige aren op. Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij de uitleg geven. Toen sprak Jozef tot de farao. De 2 dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat hij gaat doen. De 7 vette koeien zijn 7 jaren. De 7 volle aren zijn eveneens 7 jaren. De dromen betekenen hetzelfde. Ook de 7 magere, lelijke koeien die daarna omhoog kwamen, zijn 7 jaren. En de 7 spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens 7 jaren. Jaren van hongersnood. Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat hij gaat doen. Eerst komen er 7 jaren van overvloed in heel Egypte. Dan komen er 7 jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. Zo groot zal de hongersnood zijn, dat er dan van de overvloed niets meer te betekenen valt. Dat de farao het 2 keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat en dat hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen. Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man en die aanstellen over heel Egypte. De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte, om tijdens de 7 jaren van overvloed in heel het land een 1/5 van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoeften van het land voorzien tijdens de 7 jaren van hongersnood die Egypte te wachten staat. Zo zal het land niet van honger omkomen. De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. Hij vroeg zijn hovelingen, zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? En de farao zei tegen Jozef, aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen, en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen. Alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn. Daarop zei de farao tegen Jozef, ik stel u hierbij aan over heel Egypte. En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Toen liet hij hem op zijn tweede wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: "Breng hulde!" Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En de farao zei tegen Jozef: "Ik blijf de farao. Maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten." Hij gaf Jozef de naam Safenat-Paneach. En Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. In de 7 jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. In de 7 jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen. In elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. Jozef hoopte het koren op als zand aan de zee. Het was zo'n overvloed dat men ophield met meten. Er was geen meten meer aan. Voordat het eerste jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef 2 zonen. Het waren de kinderen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, al mijn ellende en het gemis van mijn ouderlijk huis liet God mij vergeten. De tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, braken de 7 jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden. Maar in Egypte was voedsel. Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: "Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt." Toen er honger was in heel het land, stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking en verkocht het aan de Egyptenaren naarmate de honger in Egypte nijpender werd. Uit alle landen kwam men naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld. Hoofdstuk 42. Jozefs broers naar Egypte. Toen ook Jacob hoorde dat er in Egypte graan te krijgen was, zei hij tegen zijn zonen: "Wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga daar toch heen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven." Zo gingen 10 broers van Jozef op weg om in Egypte graan te kopen. Alleen Benjamin, de broer van Jozef, liet Jacob niet met zijn broers meegaan. Want, dacht hij, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, evenals vele anderen, want er heerste hongersnood in Kanaan. Jozef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht. De broers van Jozef gingen dus naar hem toe, en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: "Waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit Kanaan, om graan te kopen." Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet. Denkend aan zijn dromen over hen, zei Jozef: "U bent spionnen. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordden hem: "Geen sprake van, heer. Uw dienaren komen voedsel kopen. Wij zijn zonen van één man en wij zijn betrouwbare mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen, nee, nee, u probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt. Zij antwoordden, uw dienaren waren met 12. Wij zijn broers, zonen van één man in Kanaan. De jongste is bij vader gebleven. En één is er niet meer. Nu zei Jozef tegen hen, ik blijf bij wat ik gezegd heb. U bent spionnen. Maar op één manier kan uw betrouwbaarheid blijken. Bij het leven van de farao. U komt hier niet vandaan, tenzij uw jongste broer hier verschijnt. Laat dus één van u die broer gaan halen. Ondertussen blijven de anderen hier als gevangenen. Zo komt vast te staan of u inderdaad de waarheid spreekt. Zo niet, bij het leven van de farao, dan bent u spionnen. Daarop liet hij ze voor 3 dagen gevangen zetten. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen, als u in leven wilt blijven, doe dan wat ik nu ga zeggen, want ik ben een godvrezend man. Als u betrouwbaar bent, laat dan één van uw broers achter in de gevangenis. De anderen kunnen gaan en graan meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan zal de waarheid van uw woorden blijken en zult u niet sterven. Dat deden zij. Zij zeiden tegen elkaar, helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk. En Ruben zei, ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist. Omdat zij zich van een tolk bedienden, wisten zij niet dat Jozef hen verstond. Hij wendde zich van hen af en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Een van hen, Simeon, liet hij grijpen en voor hun ogen in boeien slaan. Hij gaf het bevel om hun zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen en hun voor onderweg proviant mee te geven. Zo gebeurde het ook. Zij laden het graan op de ezels en gingen op weg. Toen een van hen op de plaats waar zij overnachten zijn zak opende om zijn ezel te voeren, zag hij het geld boven in de zak liggen. Hij zei tegen zijn broers, ik heb mijn geld terug. Kijk maar, het ligt in mijn zak. Zij stonden verslagen en angstig zeiden zij tegen elkaar, waarom handelt God zo met ons? Toen zij bij hun vader Jacob in Kanaan terugkwamen, vertelden zij hem alles wat hen overkomen was. Zij zeiden, die man, de heer van het land, heeft ons bars toegesproken en ons voor spionnen uitgemaakt. Wij hebben hem geantwoord, wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen. We zijn met 12 geweest, broers van elkaar en zonen van één vader. Eén van ons is er niet meer. En de jongste is bij de vader in Kanaan gebleven. Maar de man die het land bestuurt, heeft ons gezegd, om te bewijzen dat u te vertrouwen bent, moet u één van uw broers bij mij achterlaten. U kunt voedsel meenemen voor de honger van uw families, maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan weet ik zeker dat u geen spionnen bent, maar betrouwbare mensen. Dan zal ik uw broer teruggeven en zult u vrij door het land mogen reizen. Toen zij hun zakken leegmaakten, vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak. En toen zij en hun vader de buidels met geld zagen, werden ze bang. Hun vader Jacob zei tegen hen, Jullie maken mij kinderloos. Jozef is weg. Simeon is weg. En nu willen jullie Benjamin meenemen. Dat mij dat allemaal moet overkomen. Maar Ruben zei tegen zijn vader: U mag mijn beide zonen doden, als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe, en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij antwoordde: Mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood, en hij is de enige die ik nog over heb. Wanneer hem onderweg een ongeluk overkomt, zouden jullie de grijsaard die ik ben, jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Job, hoofdstuk 33. Dus, Job, luister naar mijn woorden. Volg oplettend mijn betoog. Ik ga nu beginnen. De woorden liggen klaar voor in mijn mond. Ze komen recht uit mijn hart. Ik zeg mijn eerlijke overtuiging. De geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige laat mij leven. Maar u mag mij toch gerust weer leggen, u schrap zetten en in de verdediging gaan. Ten slotte ben ik ook maar een aardenpot van God, afgeknepen van het leem. U moet dus niet bang voor mij zijn. Laat u door mij niet overdonderen. Welnu, in mijn bijzijn hebt u gezegd, ik hoor het u nog zeggen. Rein ben ik en zonder schuld, zuiver en zonder zonde. Maar God zoekt schijnargumenten om mij als zijn tegenstander te kunnen behandelen. Hij doopt mijn voeten in de kalk, bewaakt mijn gaan en staan. Mijn antwoord is: U hebt het mis. God is immers veel groter dan de mens. En dan: U verwijt dat God niet in zou gaan op tegenargumenten. Mijn antwoord is: God spreekt herhaaldelijk, heus, maar niemand die erop let. In dromen, nachtelijke visioenen, als een mens in diepe slaap valt of sluimerend op bed ligt, dan wil hij gehoord worden. Hij schrikt de mens op door zijn waarschuwing, om hem zijn hoogmoed af te leren en hem daarvan te genezen. Daarmee behoedt hij hem voor de afgrond en hoeft de mens het moeras niet in. Ook ziekte, bedlegerigheid en diep ingevreten koorts in zijn gebeente wijzen hem terecht. Hij kan geen eten meer zien. Zelfs zijn lievelingskost staat hem tegen. Zijn lichaam teert ziender ogen weg. Kon je vroeger zijn ribben niet zien, nu kun je ze tellen. Dan komt de afgrond dichtbij en staat hij vlak voor het moeras van de dood. Maar als een engel hem dan bijstaat, een van de ontelbaren voor hem opkomt en hem de rechte weg wijst, dan is God hem genadig en zegt: Houd op, u hoeft de afgrond niet in. Ik vind het zo genoeg. Dan wordt zijn lichaam weer jong en fris. Dan begint hij zijn tweede jeugd. Hij mag weer bidden, want God heeft hem lief. Hij schenkt hem zijn gunst, zijn vreugde en nieuwe gerechtigheid. Hij mag weer zingen onder de mensen. Ik zondigde, ging verkeerde wegen, maar werd minder bestraft dan ik had verdiend. God heeft mij van de afgrond gered en ik geniet weer van het licht. Ja, zulke dingen doet God voor de mens, tot 2-3 maal toe. Hij weerhoudt hem van de afgrond en schenkt telkens opnieuw geluk en leven. Let nu op, Job, en luister naar mij. Nee, zwijg, ik heb het woord. Ach, natuurlijk, als u een weerwoord hebt, spreek gerust, u krijgt een open kans. Zo niet, luister en zwijg. Ik geef les in wijsheid. Hoofdstuk 34. Tweede betoog van Elihu. En Elihu begon weer opnieuw. Wijzen, luister naar mijn woorden. Opgelet, u deskundigen. Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen. Welnu, wij moeten keuren wat recht is, samen uitmaken wat goed is. Want Job zegt, ik sta in mijn recht, maar God weigert mijn recht te doen. Hij doet mijn rechten tekort, raakt mij met zijn pijlen, hoewel ik onschuldig ben. Waar vind je nog zo'n man als Job, die zijn dorst lest met laster? Hij hoort in gezelschap van boosdoeners en trekt op met de misdaad, want hij heeft durven zeggen, het is zinloos om te zoeken naar de gunst van God. Daarom, u wijzen, luister naar mij. God doet geen onrecht. De Almachtige pleegt geen kwaad. Loon naar werken geeft hij, vergelding naar daden. Nee, God begaat geen fouten. De Almachtige verdraait het recht niet. En dan nog, wie gaf hem de wereld in pacht, de aarde in handen? Als hij zijn hart voor ons zou sluiten en geest en adem terugneemt, sterft al wat leeft, vervalt de mens opnieuw tot stof. Laat iedere verstandige toch luisteren en aandacht schenken aan wat ik zeg. Zou de hoogste wetgever de wet haten? De bij uitstek rechtvaardige onrecht plegen? Hij die tegen een koning kan zeggen, niets nut. Hij die tegen de edelen kan zeggen, God vergeten gespuis. Machthebbers ziet hij niet naar de ogen. Een rijke is niet meer dan een arme. Iedereen is immers het werk van zijn handen. In hun oogwenk sterven zij midden in de nacht. Zelfs de sterkste wankelt, wijkt. Ook de machtigste wordt weggesleurd, zomaar. Want Gods ogen zijn afgesteld op de wandel van de mens en zien iedere stap die hij zet. Voor hem is er geen duisternis of donkerte waar boosdoeners zich schuil kunnen houden. De mens is dan ook de Allerhoogste niet, die het tijdstip bepaalt van zijn rechtspraak. Zonder vorm van proces velt God de machtigen en stelt anderen in hun plaats. Hij doorziet hun daden. En op een nacht worden zij omvergestoten en vermorzeld. Als misdadigers gezelt hij hen, in het openbaar in aanwezigheid van iedereen. Zij gaan immers eigen wegen, zijn weg negeren zij. Zij laten de armen het uitschreeuwen, en God hoort het, want de klacht van de armen laat hem niet onverschillig. En dan nog, als hij niets doet, wie zal hem veroordelen? Als hij zijn aangezicht verbergt, wie verwijt hem dat? Al laat hij over volken en enkelingen een schurk of een listige profiteur regeren, God blijft God. Moet hij soms zeggen, ik heb mij vergist, ik zat ernaast. Brengt u mij aan mijn verstand wat ik niet zie? En als ik iets fout deed, zal het niet meer gebeuren? Moet hij er, volgens u, vrede mee hebben dat u hem kiest of afwijst naar eigen inzicht? Ik blijf er buiten. Zeg het maar, u weet het zo goed. Ach, toehoorders met een beetje verstand zullen zeggen. Job spreekt als een dwaas. Wat hij zegt is nonsens. Laat God hem maar nog meer op de proef stellen. Want zijn woorden grenzen aan het godslasterlijke. En dan komt er nog bij dat hij prat gaat op zijn grote mond tegenover God. Spreuken, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Volgzaamheid en inspanning. Luister, zonen, naar de vermaning van hun vader. Wees aandachtig om inzicht te verwerven. Want ik geef jullie een waardevol weten. Leg mijn lering niet naast je neer. Want toen ik nog het kind van mijn vader was, de enige zoon van mijn moeder, onderrichtte hij mij en hij sprak tot mij. Laat je hart mijn woorden opnemen en onderhoud mijn voorschriften. Dan zul je leven. Doe wijsheid op, doe inzicht op. Vergeet de woorden van mijn mond niet en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je beschermen. Heb haar lief en zij zal je behoeden. Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven. Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheerlijken als je haar omarmt. Zij legt om je hoofd een lieflijke krans en verschaft je een prachtige kroon. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 22 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34 en Spreuken hoofdstuk 4 versen 1 tot en met 9 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. De geest van God. Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? Als ik mij niet vergis, is dit al de derde keer dat de geest van God, de heilige geest, in dit boek wordt geïnsinueerd. De eerste keer werd gezegd, en de geest van God zweefde over het water, in hoofdstuk 1, vers 2 van het boek Genesis. De tweede keer waar God zei, mijn geest zal niet altijd in deze mensen blijven, want zij zijn vlees. Hoofdstuk 6, vers 3 van het boek Genesis. De derde keer hier, wanneer Farao zegt dat Jozef de geest van God heeft. Maar de Heilige Geest wordt nog niet genoemd. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen met ons in de Bijbel. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 23 en lezen wij Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36, en Spreuken, hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.